Juri, ga jij het WK van start tot finish kijken? Hoe laat staat de wekker?
Nee. Dat ga ik niet doen, want dan moet ik wel heel vroeg eruit. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn jongste dochtertje is net een week ziek geweest. En ik heb de laatste week, behouden ze de laatste twee nachten, dus de week daarvoor eigenlijk, iedere nacht, iedere uur de klok gezien. Dus ik kan mijn slaap goed gebruiken, eerlijk gezegd. Dus ik ga mijn wekker om een uur of zes zetten. Dan laat ik de honden uit en dan zal ik vanaf daar non-stop de finale zien. En ja, ik hoop dat hij dan nog niet is losgebarsten.
Nou ja, als je nu s'nachts toch al ieder uur ziet, dan kan je dat misschien zelfs beter beschouwen als ideale voorbereiding op aankomende zondag. En gewoon lekker een nachtje doortrekken. Ik denk dat jij dan de meest getrainde Europeaan bent om het WK van start tot finish te kijken. Zoals de echte journalisten dat natuurlijk wel doen.
Ja. Nee, ja, maar zonder gekheid, ik heb dat vannacht dus wel gedaan. Want toen werd ik ook al een keer weer, omdat dat ritme natuurlijk compleet gebroken is, midden in de nacht wakker. En toen was er net nog, denk ik, 10 kilometer bij het junioren WK. En toen dacht ik, weet je wat, laat ik me eens van mijn goede kant laten zien en lekker dat verslag gaan schrijven. Dus dat heb ik via mijn telefoon op bed gedaan. Niemand heeft het in de gaten gehad. En toen stond het verslag er gelukkig mooi op tijd op. Ik kan het wel.
Toen ik om 35 het wekkertje had staan, was ik dan enigszins verrast wie om 3 uur 33 een berichtje online had gezet. Dus namens Heel Wielenflits en met name dankzij mij, dank daarvoor. Wie is jouw topfavoriet voor de wegrit?
Daarvoor zul je deze hele podcast moeten afluisteren, want dat ga ik jou nu nog niet vertellen.
Oké, een cliffhanger om mee te beginnen. We gaan in ieder geval één voor één de favorieten voor de wegrit afbellen in deze Wielenflits podcast. Welkom bij de meest actuele voorbeschouwingspodcast op het WK wielrennen. Voordat we het dus over de favorieten bij de mannen hebben, moeten we het eerst even de afgelopen week verwerken. Want wat is er wel niet allemaal gebeurd? Behoorlijk wat, dus eventjes een korte nieuwsroundup. Juri, waarmee moeten we beginnen?
Laten we dan maar beginnen waar de week eigenlijk mee begon. Met een van de grootste verrassingen die we de laatste jaren op het WK gezien hebben, denk ik. Met de mannentijd.
Ellen van Dijk voor de derde keer wereldkampioen.
Exact. Nee, dat was natuurlijk de wereldtitel van Tobias Vos bij de mannen. Die, echt uit de lucht kwam vallen voor iedereen. Voor hemzelf, voor de buitenwereld. Nou, iedereen heeft dat fragmentje met Remco Evenepoel intussen wel gezien. En ook voor de begeleidingsstaf van Jumbo-Visma was het ook een grote verrassing. Want ja, laten we wel zijn, het is natuurlijk een toptalent. Maar het was niet zo dat het het meest vlekkeloze jaar voor deze Noor was. Maar goed, het bleek maar weer dat een Vos zijn streken niet verliest.
Mooi. Ja, heel opvallend. Hè? Je zou bij Jumbo-Visma eigenlijk zelfs minstens drie man voor hem dulden als die drie waren gestart op een WK. Hè? Met Roglic heb je een absolute topper. Nou, geblesseerd, Dumoulin, gestopt. Maar ik denk zeker als je de parcours had gezien, dit was een perfect parcours van hem geweest. Maar nog meer, de man die zelf besloot niet te starten, Wout van Aert.
Ja, en dan hebben we eigenlijk ook nog Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en normaal had ook Eduardo Affini eigenlijk in de sterren sowieso boven Vos gestaan. We hadden zowat een hele Jumbo-Visma voorbeschouwing kunnen maken met zes man die boven Vos hadden gestaan, normaal gesproken.
Ja, maar het is toch gewoon Tobias Vos. En dat is wel het mooie aan zo'n WK, dat er toch nog verrassingen zijn. Wel heel zuur voor de nummer twee, die alweer met slechts enkele tellen verslagen wordt.
Ja.
Stefan Koen.
Ja.
Op het EK was het al het geval. Miste al een Olympische medaille in Tokio. Daar werd hij vierde. Ja, dat ging om tiende van een seconde van Rowan Dennis. Ook nog een Jumbo-Visma renner.
Ja.
Die we eigenlijk nog zelfs vergeten. Maar er ook echt wel normaal gesproken op een WK tijdrijden medaillekandidaat was geweest.
Zeker in eigen land.
Ja. Dus daar heb ik natuurlijk vorige week over gehad. Die zal toch ook misschien zelfs als hij niet gedronken had, toch met een kater dat trouwfeest verlaten hebben, is zo mijn vermoeden.
Ja, er zijn dus beelden ook opgedoken van Rowan Dennis die wakker wordt in Duitsland na die trouwerij. En die dus inderdaad ziet, een ploeggenoot wordt wereldkampioen, dus echt hartstikke mooi. En vervolgens Vos, en het schijnt dus dat hij exact hetzelfde gedaan heeft wat Remco Evenepoel gedaan heeft. Dus echt Huh? Vos?
Ja, eigenlijk iets wat bij iedereen natuurlijk leeft. En natuurlijk zeker gezien het hele opbouw van Chiara. Heeft de Giro gereden. Ging hij als een van de drie kopmannen van start.
Ja.
Nou, ik kan eigenlijk zelfs hem daar nooit hebben gezien.
Nee, werd 48ste, heeft wel uitgereden, maar is gewoon niet in het stuk voorgekomen. Wat ik wel nog belangrijk vind om mee te geven, is dat hij heel zwaar gevallen is in Coppi en Bartali. En daar een hersenschudding heeft opgelopen. En eigenlijk tot ver in augustus daar last van heeft gehad.
Ja. Ja, eigenlijk na die Giro, want heb je die valpartij, dat was in maart Giro gereden. En vervolgens een kleine maand niks gedaan. Daarna wel de nationale kampioenschappen gedaan. Waar tijdrit gewonnen. Wegwedstrijd. En daarna Duitsland Tour, Canada. En dus nu in één keer uithalen op het WK. Je hebt er nog een verhaal over gemaakt?
Ja.
Met Marijn Zeeman?
Ja, die even zozeer verrast was. Ik zat dus te kijken zondagochtend en ik heb meteen Marijn een app gestuurd van zo, die zag ik niet aankomen. En toen kreeg ik eigenlijk meteen terug, nee wij ook niet, uitroepteken. Dus ja, die waren ook heel erg verbaasd en die zei wel, ja goed, ik heb de hele kamer bij elkaar geschreeuwd. Want ja, dit was gewoon voor hun ook een totale verrassing. En zeg, ja goed, weet je, als je hem niet in je top 10 had gezet, dan had je echt zitten slapen de laatste 2 jaar.
Dus een tikje naar ons toe?
Misschien wel. En hij zegt top 5. Nou, daar gingen we eigenlijk voor. Daar hoopte hij stiekem op. Maar wereldkampioen worden is natuurlijk van totaal andere orde. Zeg, ja, dat hadden wij ook niet verwacht. Wij wisten dat hij goed was. Maar dat hij zo goed was, nee. Ja, dat was voor Jumbo-Visma ook een verrassing.
Ja, zeker ook omdat hij natuurlijk degene die verslaat. Bij Stefan Koen zag je eigenlijk weinig misgaan, hè?
Nou ja, dat wordt een beetje op WK's en EK's tijdrijden de Stefan Pulli Koen van zijn generatie. Want dit gaat echt de verkeerde kant op voor de Zwitser.
Ja. Nou ja, goed, heeft wel nog, het is meer dan een troostprijs, maar had er wel zijn mede-landgenoten, man en vrouw, voor nodig om alsnog wel een titel te pakken. Want is wel met Zwitserland al wereldkampioen mixed relay geworden. En dat is eigenlijk het volgende waar we toch eventjes nog bij stil moeten staan. Want, nou ja, het is nog niet echt het WK van Nederland geworden. Wel al 2 medailles met Ellen van Dijk en een bronzen plak voor Shirin van Androoy in de beloftecategorie tijdrijden. Maar jeetje, dat WK mixed relay, het voelt al ver weg. Maar de naweeën, die gaan we dit weekend zowel bij de man als de vrouw nog wel even tegenkomen.
Ja, want het was nogal wat. Want ja, goed. Eerst al bij de mannen natuurlijk de pech al vroeg voor Mollema. En tot overmaat van ramp die hele zware valpartij voor Annemiek van Vleuten. En ja, die daar een haar elleboog breekt. En ja, was misschien wel een van de topfavorieten voor dit WK. Want wat ik heel knap vind, dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta voor vrouwen gewonnen. Ja, als hij daar een WK-titel aan toe had kunnen voegen, was dat een iets unieks geweest wat we misschien de komende 100 jaar niet meer gaan zien. Maar die kans is nu wel een stuk lastiger, want ja, goed, ze is gehavend. En voor Nederland is het een aderlating, al zou het ook wel eens een voordeletje kunnen zijn. Want nu komt de druk wel volledig bij de Italiaanse vrouwen te liggen. En die willen er graag een sprint van maken met Balsamo. En ja, goed, als je dat gaat doen, dan neem je ook Marianne Vos mee. En dat heuveltje ligt haar als meer klassieke renster toch beter dan Balsamo. Maar laten we vooral hopen dat het met Annemiek van Vleuten zo goed gaat dat ze kan starten. Want dat is nog altijd in vragen.
Ja, die heeft toch een breuk in de elleboog. Weliswaar een stabiele breuk, maar ja, je kunt je überhaupt... Kijk, ik ben geen arts, maar fietsen met een breuk, is dat überhaupt wel een verstandig besluit?
Nou ja,
dat kunnen wij niet overoordelen. Wij hebben de kennis er niet voor in huis, maar als ze zeggen van joh, met een breuk moet je niet fietsen. Of het een stabiele of geen stabiele breuk is. Breuk is een breuk en met een breuk zou je niet moeten fietsen, zou je kunnen stellen.
Dat klopt, maar vraag dat maar aan Tyler Hamilton. En ik meen dat het in 2003 was, toen hij nog voor CSC reed. Brak hij bij een valpartij zijn sleutelbeen in de Tour. En won daar nog een rit. Volgens mij was het op de Mont Ventoux. Maar pin me daar niet op vast. Won hij nog een rit en werd hij vierde in het eindklassement. Met een gebroken sleutelbeen.
Lassen Craddock 3-4 jaar geleden ook. Hè. Dag 1 in de Tour. Dat was dan geloof ik wel in zijn schouder. En die heeft de hele Tour uitgereden en nog een bak geld opgehaald. Maar dan nog... Is dat het voorbeeld wat je moet stellen?
Nou ja,
ook als uithangbord? Dat...
Ja, dat weet ik niet. Maar aan de andere kant, Van Vleuten heeft aangegeven in 2023 of na 2023 te stoppen met koersen. Het is haar voorlaatste WK en je weet nooit wat er gebeurt. Voor hetzelfde geld gebeurt er volgend jaar iets. Of wint ze nog een keer de Tour en zegt ze dan, jongens, het is mooi geweest. Ik geloof het wel. Ja, dan kan het ook zomaar haar laatste WK zijn. En met zo'n WK wil je toch niet afscheid nemen. Dus ik denk... Heel eerlijk gezegd, Annemiek kennende, dat hij er alles aan zal doen om te kijken of het kan. En ja goed, als zij meedoet, gaat ze een rol spelen.
Nou ja goed, en het is op haar indrukwekkende palmarès. Is het natuurlijk eentje die ze dan nog maar één keer gewonnen heeft.
Klopt, en dat was op indrukwekkende wijze met een solo van meer dan 100 kilometer in Harrogate, in Yorkshire. Ja. Dat zie ik nu niet gebeuren. Maar goed, dat, als zij meedoet, is dat wel een factor die meespeelt. Want dan gaan de Italianen toch iets lastiger hebben.
Ja, maar het is ook dat, ze heeft hem ook al een keer die trui gepakt. Het is niet dat ze haar voorlaatste kans is, of misschien wel haar laatste kans. En dat ze denkt, ja, ik ga nu stoppen zonder met dit gat op mijn palmarès. Ja. Nee, dat gat is al gedicht. Dus ja, goed. Het is iets waar we niet gaan uitkomen, waar we ook het fijne niet van weten om voor haar... haar beslissing of wel of niet starten in twijfel te trekken. Die wordt pas op de dag voor, eigenlijk pas 's ochtends vroeg genomen. Dus dat gaat morgen zijn. Wat ik wel opvallend vond in het bericht, de bondscoach heeft gesproken. Er wordt geen vervangster opgeroepen. Toen vroeg ik mezelf af, ja, dat was nogal een kwijt geweest. Mocht dat wel het geval zijn geweest. Want waar haal je eventjes iemand op tijd vandaan? Ja. Het is letterlijk een halve dag vliegen.
Ik denk toch dat Lorena Wiebes stiekem al haar tas had gepakt, hoor.
Ja, vervolgens, ja, ik weet niet hoe goed zij in de nacht kan fietsen, want het wordt wel... dan kunnen we de hele discussie van vorige week weer gaan bijhalen. Van hoe gaat dat zijn met een
Nou, zij rijdt altijd één
jetlag.
Zij rijdt eigenlijk altijd één cross in de winter. En dat is toevallig de nacht van Woerden. Dus ja, goed, ze heeft wel ervaring met rijden in de nacht, tussen aanhalingstekens. Dus wie weet. Nou ja, zonder gekheid, ik snap dat wel. Want ja, goed, je kunt nu nooit meer iemand volledig fit laten afreizen... die niet last heeft van die jetlag. En ja, goed, nou ja, dat.
Ja, en binnen de Nederlandse selectie maak je het dan opnieuw weer lastiger. Misschien wel een Annemiek van Vleuten die op halve of driekwart kracht fietst. Ja, het zijn natuurlijk nog twee kleppers die je niet moet uitsluiten. Hè. Je kunt in de vroege finale aanvallen met, hoe heet ze?
Vollering.
Even haar naam kwijt. Met Vollering. En je kunt afwachten... Met Vos.
Ja. Ja, ik denk wel dat Demi echt volle ring gaat. Al vroeg, want ja, dat gaat nodig zijn. En als Van Vleuten dus wegvalt, want dat was een beetje denk ik het plan... dat die de tweede keer meer richting de slotfase zou aanvallen. Ja, het kan best zijn als Van Vleuten wegvalt dat je dus... Vollering pas later kan inzetten. En dan is het nog maar de vraag, hoeveel zin heeft dat? Want dan gaat ook iedereen... weet dat dat gaat gebeuren en dan kun je niet meer op de verrassing spelen. Dus ja, het heeft nogal wat gevolgen.
Ja, nog eventjes naar de wedstrijden die vandaag verreden zijn.
Momentje. Ik wil nog één dingetje eventjes bespreken. Over die mixed relay nog. Want wat is jou eigenlijk het meest opgevallen in die mixed relay?
Nou ja, ik heb toch vooral met Arends ogen naar alles wat bij Nederland gebeurd is. We hebben Mollema nog een meeuw zien koppen.
Nou, daar wilde ik eigenlijk naartoe, want dat vond ik wel het meest opvallende nieuwsbericht eigenlijk van ons deze week. Ben je bekend met het EK meeuwenschreeuwen?
Ja, dat ken ik, ja. Dat is geloof ik dat is vorig jaar ook in Nederland geweest, hè? Of 2 jaar geleden.
Ja, zou kunnen. Ik weet het niet precies. Maar Sam, onze producer, gaat jou nu een paar geluidsfragmentjes sturen. En ja, we gaan eventjes... ik ga eventjes proef op de som nemen met jou. Of je het een beetje herkent. Dus als Sam zover is, dan zal hij jou nu het eerste fragmentje sturen.
Ik heb het nu voor mij.
Ja, nou ja, speel die maar eens af. Dit is het geluid van een meeuw.
Ja.
Ja? Oké, okay, dan krijg je nu twee fragmentjes. De eerste en de tweede. En dan wil ik van jou weten, van het eerste fragment, meeuw of mens?
Nee, ik denk dat dit een mens is.
Oké, okay, dan komt hier de tweede. Meeuw of mens?
Ja, dit laatste fragment verklapt zichzelf een beetje, want ik hoor op de achtergrond iemand lachen.
Ja.
Dus ik ga toch voor beide keer mens. Ja. Ja, het zal niet leuk zijn, want...
Zal ik jou vertellen...
Maar die laatste is zeker mens.
Zal ik jou vertellen...
Alle drie zeker.
Zal ik jou vertellen dat die eerste inderdaad ook een mens was? Laat nog eens horen.
Ja, ongelooflijk. Ja,
bizar, hè? Maar goed, dat...
Maar goed, nu wil ik eindelijk het fragment van je hebben waarin Bauke Mollema een meeuw nadoet. Hebben we dat ook?
Nou, dat hebben we niet, maar dat is misschien wel zo leuk om bij Bauke te vragen. Dus ik zal het hem meteen vragen de volgende keer dat ik hem zie. Misschien dat hij dat geluid inmiddels wel kan produceren, want hij heeft hem toch best wel hard gekopt. En ik vrees een beetje voor het leven van de meeuw.
Ja, ik ben al lang blij dat je nu niet mij gaat vragen om een imitatie te doen.
Nee, nou ja, goed, ik heb het wel eens geprobeerd, maar daar ga ik me nu ook niet aan wagen.
Nee, we gaan gauw door. Goed, ik wil nog even hebben over de topfavoriet bij de junioren. Althans, daar was jij redelijk stellig over, Max van der Meulen, bij de junioren. Het is er niet uitgekomen. Ik denk dat heel weinig luisteraars hebben gekeken naar deze wedstrijd. Want wat ik zeg, het verslag stond om 3:33 bij ons erop. Dus iets daarvoor is er gefinished. Ik heb gelezen dat het wel een hele leuke race was. Maar wat is daar gebeurd?
Nou ja, dat was het dus. Het was van start tot finish eigenlijk een super attractieve koers. Constant aanvallen. Maar dat was zonder Max van der Meulen. Want in de eerste ronde kwam hij al echt snoeihard een val. Samen met Joshua Tarling, die van de week wereldkampioen tijdrijder bij de junioren werd. En Duarte Marivoet. En ondanks dat die naam dat niet doet vermoeden, is dat een Belg. En eigenlijk was daarmee zijn WK meteen klaar. Maar zagen we in de finale vervolgens wel de andere grote favorieten de dienst uitmaken. Op het klimmetje reed gewoon de sterkste klimmer weg op eigenlijk op zijn Alaphilippes. De Portugees Antonio Morgado. En niemand had daarop een antwoord. En dat was eigenlijk een beetje een anticlimax, want dat hele WK was superleuk. Gebeurde constant wat, was geen pijl op vast te trekken. En op dat moment dacht ik, oké, nou hier rijdt hij. En nu is het nog een glorieuze zegentocht naar de streep de laatste 7 kilometer. Maar dat was buiten Emil Herzog gerekend, de Duitser. Die hem nog achterhaalde. En vervolgens was het gewoon eigenlijk zij aan zij tot op de meet eigenlijk. Herzog die van kop afging en Morgado die er overheen probeerde te komen. Kwam ernaast, kwam er heel even voor. Maar uiteindelijk moest hij zich toch gewonnen geven. En was het eigenlijk tot op de strepen super, super spannend WK. Met dus geen hoofdrol voor Max van der Meulen. De topfavoriet op voorhand. Staat eerste op de UCI junioren ranking. Voor Herzog, die dus nu kampioen wordt. Maar goed, we hebben dus niet kunnen zien hoe goed hij is. En eerder deze week sprak ik met hem, 18 jaar. Ik was enorm onder de indruk hoe hij spreekt en dat hij zich durft te uiten. Ik las in de reacties op het interview bij ons op de website dat hij arrogant overkwam. Nou, dat kan ik uit de lucht halen. Dat was hij absoluut niet. Maar wel heel veel zelfvertrouwen. En ik heb wel eens met meerdere grote talenten gesproken. En je kunt dat verschil horen tussen iemand die arrogant is of een beetje een blaaskaak is, of iemand die vol zelfvertrouwen is en waarvan je weet, dit is eentje. De eerste keer dat ik met Pidcock sprak, had ik dat ook. Toen ik Van der Poel heel lang terug voor het eerst sprak, dacht ik ook, wauw, dit is wel echt. En ik moet eerlijk zeggen, dat had ik bij deze jongen ook. Heeft nog alles te laten zien. Maar ik denk, omdat hij ook richting het rondewerk wil, en we daar niet zo heel veel talenten voor hebben op dit moment in de jeugdcategorieën, dat we met z'n allen Max van der Meulen moeten gaan koesteren. En vooral niet, en dat doe ik nu wel een beetje, maar vooral niet te veel druk opzadelen.
Ja, dat doe je dan nu heel erg je best voor om dat tegenovergestelde te presteren. Ik ben ook vooral benieuwd hoe we dan over 2 jaar naar hem kijken en ook met zijn houding. Want hij gaat wel naar een van de betere development ploegen, maar ook een van de ploegen waar het omgaan met uiteindelijk talenten gaat heel goed, maar met kopmannen ietsje minder als die gaan presteren bij de World. Hij gaat namelijk voor 2 jaar naar de opleidingsploeg van Team DSM.
Ja, en dat is een heel bewuste keuze, want hij vertelde in datzelfde interview ook dat hij in 2015 in de Vuelta groot fan van het wielrennen is geworden. En dan ga ik jou nu vragen waarom.
Ja, die werd bijna gewonnen door Dumoulin.
Exact. Dat was toen, in één keer was hij op slag verliefd op de wielersport. Nou ja, van daaruit is de liefde voor de sport gegroeid. Maar is hij ook eigenlijk fan geworden van toen nog Giant Alpecin. En ja, toen die ploeg al heel vroeg kwam aan het begin van het jaar, voordat hij überhaupt een goede uitslag gereden had, vond hij dat zo bijzonder dat ze zoveel vertrouwen al in hem hadden, zonder dat hij eigenlijk iets had laten zien. En dat heeft hem de rest van het seizoen vleugels gegeven. En ja, hij kijkt gewoon juist heel erg graag uit. En koos ook bewust voor deze ploeg. Hij zegt, Jumbo-Visma is de beste ploeg ter wereld. En er stromen ook heus jongens door van het development team naar de hoofdploeg van Jumbo-Visma. Maar, hij zegt, echt goede renners worden nog altijd ingekocht. Terwijl bij DSM is het vol focus op hun eigen opleidingsploeg. En eerlijk gezegd moet ik hem daar wel gelijk in geven. Want hoe vaak hebben wij niet tegen elkaar gezegd, jeetje, DSM haalt wel 5 of 4 van hun belofte over.
Ja, ja, dit jaar weer. Als je ziet wie er nu allemaal rondrijdt. Ja, heel veel komt wel uit die opleidingsploeg. Ja. En ja, ze hebben wat moeite met kopmannen vast te houden. Maar ze maken, daar zijn ze toch nog echt hofleverancier in. Hè? En het talenten blijven maar komen. Ik denk dat Ethan, de jonge hater. Leo hater. In nu een voorbeeld is die dan nog, die al tussentijds weg is gegaan bij Team DSM. Zo om zijn redenen. Maar qua aanwas blijven ze het maar presteren. Hè? Nu ook Vlad van Mechelen, nummer 3 in de juniorenrace. Gaat ook naar ze toe. Dus wat dat betreft voor de toekomst, als ze weten vast te houden en ze tevreden weten te houden, dan gaat de zon echt wel weer wat verder schijnen bij Team DSM. Nog even weer een andere zijstap. De nummers 1 en 2 gaan naar, ik denk, jouw favoriete opleidingsploeg.
Ja, die gaan inderdaad allebei naar Hagens Burman Action. De ploeg van Axel Merckx en Koos Moerenhout.
Ja. Is ook goed gescout.
Ja, opvallend ook. Anderzijds ook weer niet, want allebei worden vertegenwoordigd door het managementbureau Corso, waar bijvoorbeeld ook Pascal Eenghoorn zit, Mes Pedersen. En ja goed, die hebben al jarenlang een heel goede band met de ploeg van Axel Merckx. Eigenlijk al hun beloften gaan via die weg naar de profs. En ook Herzog zit daar dus. En dat is opvallend, want die komt uit de opleidingsploeg van Bora Hansgrohe, de juniorenploeg, Auto Eder, waar ook Kian Uiterbroeks uit voortkomt. En die zijn onlangs een samenwerking gestart met 2 Duitse continental ploegen, of eentje en 1 uit Oostenrijk, met Tirol KTM uit Oostenrijk en Lotto Kernhaus uit Duitsland. En wat zij dus gaan doen, zij hebben eigenlijk een nieuw systeem bedacht, dat ze omdat zij geen belofteploeg hebben, lenen ze hun belofte die dus uit hun eigen juniorenploeg komen, lenen ze uit aan een van die 2 ploegen voor 1, 2, 3 of 4 jaar. En pakken ze daarna, als ze goed genoeg zijn, weer bij de hoofdploeg. En dat gaan ze dus ook met deze Herzog doen. Alleen omdat die graag bij Action wilde rijden, gaat die kant op. En voor Morgado geldt hetzelfde. Al vraag ik me ook af hoe lang die daar gaat rijden, want die heeft, naar verluid, heb ik mij laten vertellen, al een voorcontract getekend bij UAE Emirates.
Verrassend.
Ja.
Maar niet eens.
Nee.
Goed. Gaan wij door naar een nieuwe sectie in deze, nieuw onderdeel in deze podcast.
Een sexy onderwerp.
We gaan even, een sexy onderwerp, ja. We gaan even stilstaan bij het best gelezen nieuwsbericht van afgelopen week. En verrassend of niet, dat is deze week een bericht over Van der Poel. Dat komt wel eens wat vaker voor. Maar dit keer is het zijn reactie op de mixed relay. Met de kop Mathieu van der Poel. Alles wat mis kon gaan, ging mis. Nou ja, dat hebben we ook gezien dat gebeurde. En dat betekende voor hem, Mollema kreeg al heel vroeg kettingproblemen. Waardoor hij samen met Den Holen samen verder moest. Maar het draalde ook weer gelijk een beetje de discussie op die we daarvoor al mediabreed gevoerd werd. Van ja, nemen ze geen risico met zo'n toch onbeduidende mixed relay, heeft nog altijd niet heel veel waarde, wordt eraan gehecht. Maar je kunt er wel een hoop schade aan oplopen. Dat hebben we nu bij Van Vleuten gezien. Maar voor Van der Poel, ja, is hij wel nog altijd blij mee, want het was zijn zeldzame koersprikkel. Maar vooral zijn reactie dus op het voorval van het hele gebeuren in de mixed relay is ons best gelezen nieuwsbericht van afgelopen week.
Ja, en ik denk dat dat ook een beetje te maken heeft, wat je net ook al zegt, Van der Poel die scoort bij ons altijd goed. En het was natuurlijk een hot topic. En Van der Poel was wel een van de eerste die reageerde op het hele gebeuren bij onze collega's van de NOS en Sporza. Het was er ook het snelst na eigenlijk die hele aandacht rond die val. En dat zal wel een...
Wat ontzettend veel, hè? Wat ook bij ons echt in een piek in het bezoek... ik denk dat we dit jaar nog geen ochtend hebben gehad dat we zoveel bezoekers hebben ontvangen. Dat zie je maar weer wat het teweeg brengt. En goed, het zou voor minder zijn dat dat zoiets ontstaat. Ja. En zodoende dus ook dat Van der Poel... het kan zomaar zijn dat volgende week hij daar weer staat. Maar dan moet hij toch wel wat bijzonders gaan doen.
Ja, maar daarover straks meer.
Dan gaan we... Precies, daarover straks meer. De volgende is eigenlijk een vraag aan jou, Jury. Wie is de hoofdsponsor van de KNWU?
Dat is de Nederlandse Loterij.
Ja, en weet je wat de Nederlandse Loterij nog meer is?
Sponsor van deze podcast.
Dus, precies. De Nederlandse Loterij is hoofdsponsor van de KNWU en maakt ook deze podcast mogelijk. De grootste kansspelaanbieder van Nederland zorgt er als grootste supporter van de Nederlandse sport mede voor dat Nederlandse sporters betaalbaar kunnen blijven sporten. En dankzij de Nederlandse Loterij kunnen wij ook deze podcast maken. Goed, dan gaan we door naar nog een nieuw onderdeel in deze podcast, namelijk de wekelijkse poll van de week. En deze week gaat het over de wedstrijd die ook deze ochtend verreden is, namelijk het WK voor belofte. En de laatste jaren zwelt er dan iedere keer dezelfde discussie aan. En hij wordt wel, naar mijn mening, steeds wat intenser en wat groter. Profrenners horen niet thuis op het WK voor belofte, is de stelling. Er is op Wielerflits al behoorlijk wat op gestemd en gereageerd. Ik vroeg het jou vorige week al heel eventjes wat jouw mening erover was. En die was eigenlijk zo klaar als een klontje. Herhaal hem nog eens.
Ja, het heet onder 23 jaar. Dan mag dus iedereen in mijn ogen die dat wil en onder de 23 jaar is, meedoen aan dit WK. En dus is er voor mij eigenlijk helemaal geen discussie.
We hebben weer zo'n zeldzaam moment bereikt, Jury. Dat we het roerend eens zijn.
We worden wel steeds vaker eens. Dan gaat het niet goed hier.
Maar het is wel... ik denk dat we het er ook over eens zijn dat misschien wel deze categorie op de schop moet. Maar wat zou het dan moeten worden?
Ja, ik vind dus van niet. De categorie aan zich vind ik goed. Want niet iedere prof heet Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Kian Uiterbroeks. We krijgen volgend jaar een 18-jarige...
Yevgeny Fedorov.
Dat is misschien wel weer een goed voorbeeld. En niet iedereen is al heel jong heel goed. Want als je deze Yevgeny Fedorov hebt ook, ik kon hem geen ster geven in de voorbeschouwing, omdat hij gewoon niks gepresteerd heeft als in uitslagen. Misschien heeft hij wel het hele jaar supergoed geknecht. Alleen dat kun je niet aflezen van uitslagen. En bij een ploeg als Astana kunnen wij dat ook niet ophalen. Ik heb hem wel bij de outsiders gezet. Want het zou niet de eerste keer zijn in een beloftewedstrijd dat een prof die niet heel veel gepresteerd heeft, alles op een hoopje rijdt. Ik meen me bijvoorbeeld nog een keer, volgens mij was het in 2015, de Ronde van de Toekomst te herinneren. Dat Marc Soler startte voor Spanje. Die was toen al een jaar prof bij Movistar. Had ook niks gepresteerd de jaren daarvoor. Ook dat eerste jaar bij Movistar niet. Maar reed wel alles naar huis in die Ronde van de Toekomst. En dat komt gewoon puur door de hardheid die deze jongens en ook deze Fedorov opdoen in het profpeloton. Meer bepaald het World Tour peloton. Is dat een oneerlijke strijd? Ja. Want niet iedereen heeft die kans. En niet iedereen is ook goed genoeg om die kans te krijgen. Maar nogmaals, deze categorie heet onder 23 jaar. Waarom zou je niet mee mogen doen als je prof bent onder de 23 jaar? Dan kunnen we beter terug naar wat het altijd was. Naar het WK voor amateurs. Het enige punt wat je dan hebt, dan zit er weer geen leeftijd aan. En zou bij wijze van Koen Vermeldvoort ook mee kunnen doen. Die al 33 is. En dan best nog wel een goede kans had gemaakt. Dus als ze iets moeten doen, is het een WK onder 23 voor niet-profs. Maar voor mij hoeft dat niet. Ik vind...
Nee, maar je zou ook, wat denk ik, een van de oplossingen zou kunnen zijn. Kijk, onder 23, dat is natuurlijk ook gewoon een arbitraire jaartal. Het is gewoon ooit een keer 23 bepaald. Ook omdat je, nou, laten we zeggen, begin jaren 90 of halverwege jaren 90, werd je pas prof op je 24ste. Had je gewoon de amateurs of belofte categorie. En daarna werd je prof. Ja. Nu word je al prof... op je 18e, 19e sommigen al, omdat ze zo goed zijn en de hele trainingsleer daar is. Is 23 nog wel het juiste jaar? Lossen we niet een hele hoop op als 23, 21 wordt? Heb je gewoon nog 2 jaar na de beloftes? Of zeg maar, of onder 22? Dus dat je tot en met je 21ste kunt deelnemen.
Ja, dan haal je er een jaar af, wil je zeggen.
Ja.
Ja, ja, nou, ik weet niet. Ik denk dat het een beetje muggensifterij is, want... Als we dan dan toch maar de startlijst van vandaag, of de top 10 van vandaag bijpakken. Als je laatstejaars wegstreept, nou, dan wordt niet Yevgeny Fedorov kampioen, maar dan wordt de nummer 2 Matthias Vacek kampioen. Maar die was ook al prof vorig jaar. Die is tweedejaars prof als Gazprom Rusvelo er niet mee op moet houden. Gaat de komende 3 jaar.
Ja, en heeft zelfs al een World Tour overwinning.
Precies. Søren Wereldschild had dan ook niet derde geweest, want is al 4 jaar prof bij Uno X. Dan had dus Mādis Mikkels uit Estland de wereldkampioen geweest. Die rijdt nu nog voor Ampler Tartu, maar wel in een constructie dat via Intermarché Wanty-Gobert gaat, waar hij nu al stagiair is en waar hij ook de komende 2 jaar prof wordt. Die jongen traint al het hele jaar door met de profs van Intermarché Wanty-Gobert. Dus waar zit dan die scheidslijn?
Nou ja, zeker, zeker. Nou, maar het gaat er dan natuurlijk wel om de wedstrijden. Hè? Ik bedoel, hij heeft nog geen World Tour wedstrijd gefietst. En,
nee, maar weer is schuld ook niet.
Nee, maar die is wel, zijn leeftijds dan, de leeftijdsgrens bereikt. Ja. Dus dat is het. En Olaf Kohr, ja, dat is natuurlijk weer, die is pas 20. Dus die heeft zelfs nog een hele tijd. Ja, dat is dan iemand die... in principe wel nog zou kunnen meedoen. Maar ja, die kan wel weer grote rondes rijden. Dus dat maakt het ook weer ingewikkeld. Ja,
plus het feit, als die gewonnen had vandaag...
Maar goed, als je natuurlijk wel ziet... En dat kan natuurlijk ook over de vorm van de dag gaan. Maar Fedorov, die was... Dat zag je op het eind, hè, Vacek. Moest echt lossen in de laatste meters. En Fedorov snelt er naartoe. Of snel naar die finish toe. Kooi, wat... wij verwachten hem toch wel als de topfavoriet. En in de sprint zou hij het wel even gaan laten zien. Verliest wel die eindsprint.
Ja.
Kun je ook weer stellen van ja, hij ging alleen voor de hoofdprijs en de rest telt niet. Maar ja, je gaat me niet vertellen dat Olaf Kooi echt wel op dat podium had.
Ja, zeker. Dat zei hij ook. Hè. Op een gegeven moment weet je dat die 2 buiten schot zijn. En dan weet je dat brons het maximaal haalbaar is. En daar ga je gewoon vol voor. Ja, er waren alleen 2 beter. Want... Na zo'n slopende koers, en dit rondje is slopend, maar de weersomstandigheden zaten natuurlijk ook tegen. Hè. Het was nat, niet super warm. Ik heb altijd geleerd van Mathieu van der Poel, die zegt na een lange slopende koers, wint niet de beste sprinter, dan wint nog degene die het hardst kan rijden.
Ja, maar dat gaat over de koers. Hè. Ik bedoel, over de omstandigheden. We zitten nu te zoeken naar wat zou een eerlijke categorie zijn. Ja. Je kunt ook zeggen, we houden het onder 23 en je sluit inderdaad World Tour en Pro Tour renners uit. Maar ja, er zijn soms heel goede continentale ploegen of zelfs clubploegen die beter, nou, die zullen niet beter georganiseerd zijn dan een Pro Team, maar ja, die een veel beter programma rijden dan andere teams. Dan sommige Pro Teams misschien wel. En kunnen op die manier, nou ja, kun je vanuit het conti-niveau ook een beetje arbitrair. Ja. Want er zullen de profs zijn die misschien wel bewust conti blijven. En het op die manier zo'n WK kunnen betwisten. Dus dat is het ook het lastige. Ja, of gewoon wilt u een pro-team uitsluiten.
Ja. Ja, maar dan ga ik nog een keer wat zeggen. Als je dus alle renners uit deze uitslag wegstreept... die of al stagiair zijn of al een profcontract getekend hebben... Ja. Dan wordt Matthew Dinham wereldkampioen. Voor, dan moet ik heel veel naar onderen, Alex Zegaard. En dan wordt derde, de nummer 23, Nicolo Buratti. Ja, maar dat zijn de enige 3 in de eerste 23, of sterker nog de eerste 24, als je Vito Braat ook nog mee rekent. De enige 3 die niet direct een link hebben met een profploeg dit jaar of volgend
maar
jaar.
Maar jij gaat, kijk, nee, maar goed, Per Strandhagen wordt pas in 24 prof, hè? Ja. Dus die rijdt ook volgend jaar nog.
Ja, oké. Okay. Nou goed, dan was die tweede.
Ja. Heel goed, dan zit je al op nummer 13, jullie.
Ja, oké, okay, maar goed, dan is het nog Zeegaard. En die gaat ook in 24 ja. naar Lotto Soudal, is 19. Nou, daar valt Buratti er net buiten. Alhoewel die ook, want die wint de laatste weken alleen maar. Die zal ook nog wel ergens een profcontract tekenen. Maar goed, ja, dan is het einde zoek. Dan kan dit halve peloton kan naar huis.
Ja, inderdaad, omdat dat gewoon al volwaardig World Tour renners zijn.
Ja, ik vind daar dus wat van. Want ik vind namelijk niet dat die jongens... Al deze jongens die hier nu in de top 10 of top 20, 25... dat zijn geen gearriveerde profs. Dat zijn gewoon nog talenten. En ik vind dat die de kans moeten krijgen, als zij onder de 23 jaar zijn, om voor een wereldtitel te rijden. Ik vind dat namelijk een belangrijk stukje in het proces profwielrennen worden. Dus ja, nogmaals, voor mij is het helemaal geen issue. Ik vind gewoon dat dit helemaal volledig oké is.
Ja, maar goed, het gaat er natuurlijk om wat dan nog de waarde van die trui is. Hè? Die renners gaan er niet mee rijden. Je zou dan kunnen stellen, waar een hoop van deze renners niet als Alain Evenepoel overgaan en meteen kopman zijn, dat zij dan wel nog een keer een koers hebben waar het gaat om de knikkers en waar ze dan wel voor eigen kans op succes mogen gaan. Dat zou dan nog een argument kunnen zijn. Ik las trouwens ook nog een goed idee. Maar ja, dan we proberen natuurlijk ook die sport wat ons betreft begrijpelijk te maken. En deze sport is heel lastig te begrijpen voor buitenstaanders. Maar door bijvoorbeeld een plafond aan UCI-punten in te stellen. Heb jij x aantal UCI-punten behaald afgelopen jaar? Dan mag je niet meedoen. Met andere woorden, in hooggerangschikte koersen kun je veel punten pakken. Heb jij er veel? Zeg, wat is een realistisch aantal? Heb jij meer dan 500 punten? Dan mag je niet meedoen.
Nee, maar dat zou aan de andere kant betekenen dat je misschien, als je dan toch dat WK zou willen doen, dat je augustus krijgt, oké, ik heb nu 480. Laat ik maar nergens meer meesprinten. Of laat ik maar nergens meer een puntje pakken. Dan kan ik misschien nog wereldkampioen worden. En per saldo, wat jij net zegt, hè, die trui mag je nooit dragen. Maar dat is sowieso maar heel weinig het geval. Want zo heel veel puur belofte koersen, hè, de punt 2 uur koersen, ja, daar zijn er gewoon niet zo heel veel van in een jaar. Dus per saldo draag je die trui hoog uit. Dan heb ik het echt over een maximum in 4 of 5 koersen. Als je belofte blijft. Want eigenlijk de laatste jaren, als je wereldkampioen werd bij de belofte, die waren of al prof of werden het jaar daarna prof. De enige uitzondering is Christoffer Halvorsen geweest. Dus ik vind het een beetje... Ik snap dat die discussie ieder jaar oplaait. Maar ja, de regels zijn voor mij gewoon duidelijk.
Het is wel zo dat wanneer je als een keertje aan het prof-WK hebt meegedaan, mag je niet meer naar het belofte-WK. Nee. Maar je kunt wel de Tour de France hebben gereden, wat bij afstand de belangrijkste wedstrijd is. En je kunt wel meedoen aan het belofte-WK. Dus er zit wel ergens een discrepantie.
Ja. Dan ga ik nog een interessante vraag neerstellen. Dat heeft niet meer met dit onderwerp te maken. Is Yevgeny Fedorov wel rechtmatig wereldkampioen geworden?
Ja, ik weet waar je naartoe gaat. Dat is, we hebben de regels erop nageslagen. En daarin staat, of we moeten eroverheen hebben gelezen, maar daarin staat deze constructie. Jij mag hem gaan toelichten. Staat er niet in, dus het lijkt een beetje een misser in de weg. Dan gaan we het UCI-regelboek erbij pakken. Dus iedereen, blader eventjes er naartoe. We gaan naar punt 9.2.018.
Ja, ik zal hem er heel eventjes bij pakken, want ik was nog niet zo ver. Dan moet ik de goede groepsapp openen en die is hier. En die zegt 9.2. Welke zei je? 08, hè?
Ja, EF 1.8. Dat is één onderdeel ervan. Nou, we kunnen hem eventjes... Ik zal hem gewoon eventjes uitleggen. Wat er dus is beschreven, je mag als je eenmaal aan het prof WK wegwielrennen hebt meegedaan, mag je als belofte niet meer het jaar daarna bij de onder 23 deelnemen. Datzelfde geldt ook als je aan het WK tijdrijden hebt deelgenomen bij de profs, mag je niet meer deelnemen aan het WK tijdrijden bij de belofte. Maar wat is nu met onze Kazachse vriend het geval? die heeft het WK tijdrijden bij de profs gedaan en nu de wegwedstrijd bij de belofte.
Ja.
En die staat niet beschreven. Dus het is prof weg mag niet meer prof onder 23 belofte. Meegedaan hebben aan het prof tijdrijden mag je niet meer meedoen aan het belofte tijdrijden. Maar eigenlijk de kruisverbinding staat niet beschreven en is dus nu wel het geval geweest.
En dus heeft Alexander Vinokourov, als de grote baas van het Kazachse wielrennen, een maas in de weg gevonden, boef die is.
Ja.
Want daar lijkt het op. Ja. Want het is heel gek dat
inderdaad.
A, wat je zegt, dat je A, niet meer mag meedoen aan een belofte WK op de weg, als je een elite WK op de weg hebt gereden. En B, dat je niet meer mee mag doen aan een belofte WK tijdrijden, als je al het elite WK tijdrijden hebt gereden. Dus in beide gevallen mag het niet, maar wat je zegt, hij heeft dus eerder...
Wat is ons standpunt?
Ja, ik vind het dus heel dubieus, want ik vind nou namelijk niet, als je in beide gevallen, als je het los van elkaar ziet, dan mag het niet. Maar nu is het een soort met Van Kruisweg, echt eigenlijk een maas in de wet. En dan mag het wel. Ik vind dat scheef. Want op een hij had ook bijvoorbeeld op het WK voor belofte kunnen tijdrijden. Want dat deed zijn ploegmaat in de wegrit vandaag, Gleb Brusinski, ook prof bij Astana, die heeft dat wel gedaan. Dus het is heel vreemd wat hier gebeurd is. Maar volgens de regels is het niet verboden. Ja.
En geloof maar dat ze bij de UC goed opletten. En dat zeker alles aangaande Astana, waar onze Fedorov voor fietst, met Vinokourov die er rondwarrelt, dat zal toch allemaal een beetje een doorn in het oog van de UCI zijn. We zagen het al bij ook de Vlaamse tijdrijder, even zijn naam kwijt, Jens Verbrugge, die ze op een verkeerd verzet betrapte. Dus er wordt eigenlijk goed op die regels gelet. Het zal mogen. Het lijkt me echt onwaarschijnlijk dat dit gemixt is. We zijn niet in Australië, dus wij kunnen het even niet checken. Maar als je nu kijkt in dat reglementenboek, staat tekst modified voor het laatst. Dus voor het laatst aangepast op 1 januari 2016. Het zal mij niet verbazen, als wij volgend jaar rond deze tijd hier kijken, dat daar ergens 2022 of 2023 gaat staan.
Ja, dat zou heel goed kunnen. Want dit is dus een nieuw geval die dus niet in de regels staat. En dus mag het, want er zijn geen regels voor.
Precies, maar het zou eigenlijk dus niet mogen, want het is natuurlijk een beetje krom. Het is alleen niet beschreven. Goed, voor de luisteraars die het vol hebben gehouden tot dit punt te luisteren, gaan we nu richting de cliffhanger van deze podcast. Namelijk wie die favoriet dan is van jou, Juri. Zondag is de wegwedstrijd bij de mannen. Ik ga hem van start tot finish kijken en ik heb een hoop namen die het zouden kunnen worden. Ik denk dat jouw lijstje zal nog wel langer zijn, want dat lijstje is altijd enorm, Juri, met jou. topfavorieten en een nog langere lijst met outsiders. Hoeveel zijn de profs, denk je, wijzer geworden van dit belofte WK? Wat soms wel eens een blauwdruk kan zijn.
Ik denk heel erg. Veel wijzer. En dat geldt ook voor het junioren WK eerder vannacht. Dat Mount Pleasant echt geen pleziertje is. Ik heb ook al met meerdere renners contact gehad die in Australië zeggen. Eigenlijk is de conclusie hetzelfde. Het is een fucking...
Een steile kutklim, las ik.
Exact, een fucking kutklim. Om maar zonder gêne dat hier in die podcast te gooien. Nee, het is inderdaad een heel lastig rotting. Aan de andere kant, zeker als je ook het belofte WK pakt. Ja, daar wordt Søren Wereldskjold, een heel zware grote jongen, een sprinter, een krachtpatser, die wordt derde op 3 seconden van de wereldtitel. Olaf Kooi, niet per se een definitie van een topsprinter, die kan ook mee. Somalis Mikkels ook. Het kan op een sprint uitmonden, want het rondje is zwaar, het is lastig, maar het is niet zo zwaar dat je echt kunt zeggen, oké, hier gaat het gebeuren. Dus ik denk dat ze heel veel wijzer geworden zijn. Ik denk, na wat we tot nu toe gezien hebben, dat het best lang gesloten kan blijven voor de mannen die een sprint in de benen hebben. Maar dat mannen die dus niet daarop kunnen rekenen, er heel vroeg aan moeten beginnen om al die andere gasten te slopen. Dus ik verwacht eigenlijk dat we een heel attractief WK krijgen, wat heel vroeg losbarst. Maar waar het tot aan het einde spannend kan blijven. Maar, als laatste om dit af te sluiten, we hebben wel bij en de junioren en de belofte gezien, dat de sterkste man in koers wint.
Ja, en dat is... hard op na te denken. Is dat vaak het geval op het WK? Eigenlijk wel, hè? In ieder geval afgelopen twee keer wel.
Ja. Nou ja, ja.
Met Alaphilippe.
Ja, dat wel.
In ieder geval vorig jaar.
Ja, en dat jaar...
Italië kun je nog over twisten.
Ja, dat, ja als dan, Roglic beter zijn best had gedaan, dan had misschien wel de beste mannenkoers gewonnen. Harrogate is, dat was, denk ik, is degene wereldkampioen gewonnen die het best tegen de weersomstandigheden kon. Ja. Maakt dat de beste man in koers? Ja, wel op die dag. Dus ik denk wel dat dat klopt. Alleen ja, goed... Wat ik zeg, het kan hier gewoon spannend blijven tot het eind. Ook die profs zullen uitgewrongen zijn. Alleen ik sluit niet uit dat we met een mannetje of 20 naar de eindstreep gaan.
Ja. Nee, maar dat zijn ook exacte woorden die we vorig jaar uitspraken. En toen was het bijzondere redenen lukte het op een wat vele zijden niet te moeilijk... omloop lukte het toch Alaphilippe om weg te komen in die finale. Dus zie je ook weer dat die afstand een rol speelt. En dit jaar, dat benadruk ik nog eens, hebben we weer een ontzettend lang WK. Hè? Langer dan de afgelopen jaren. Dus ook die lengte gaat een rol spelen. Wat gaat het weer doen? Is dat hetzelfde als nu bij de junioren?
Nee, het wordt wel en de belofte? Iets beter. Ik zal heel eventjes, want we krijgen altijd keurig netjes van Weer Online de voorspellingen doorgemaild iedere week waar we op moeten letten. En die heb ik gekregen.
Want 267 kilometer in regen, dat dan gaan we ook weer terug naar
Harrogate.
Naar Engeland, ja. Naar Harrogate. Ja, daar zag je natuurlijk ook heel wat favorieten er toch al relatief snel doorheen zakken, omdat gewoon de omstandigheden echt bar en boos waren. Ja. Maakt het voor het WK was een van de schitterendste WK's om naar te kijken. Dus dat is voor het kijkplezier alleen maar mooi.
Ja, nou, en wat dus ook het geval is, volgend jaar, in de tussentijd, want we zijn inmiddels een beetje achterhaald, volgend jaar wordt het langste WK op de weg sinds 1981.
Op hoeveel kilometer zitten we dan?
Dat heb ik niet gezien nog zo snel, want ik zag hem alleen net in de nieuwsflash passeren. Maar het gaat in ieder geval van start in Edinburgh. En het finished, als ik het snel goed gezien heb, in Shirley. Goed, het is in ieder geval het langste WK sinds 1981. Dus het langste WK in 40 jaar. En ondertussen heb ik ook de weersverwachting voor Wollongong voor zondag voor mijn neus. En die zegt het volgende voor zondag. Kans op regen. In de loop van zondag neemt vanuit het westen de bewolking weer toe in Wollongong. Mogelijk bereidt een gebied met regen uiteindelijk ook het parcours tijdens de laatste wedstrijd, de mannenwedstrijd dus. Hoe laat het regengebied komt is nu nog onzeker. Voor het regengebied uit is het in elk geval lange tijd vrij zonnig. De wind neemt wel toe naar matig en draait steeds meer van oost naar noord. Temperatuur loopt op naar ongeveer 20 graden, dus dat is lekker. Alleen het kan dus inderdaad wel gaan regenen in de finale. En op dit technische parcours is dat een factor.
Nou, je kan nog zo aan de slag als weerman.
Jurie Krol noemen ze hem ook wel.
Ja, vanuit Ameland het weer van alle eilanden. Ja. Hey, terug naar het lijstje der favorieten. Het wordt nu wel heel erg veel gewicht gelegd bij België, logischerwijs. Ga jij daarin mee?
Ja, daar ligt volledig de druk.
Ja, dus jouw man is Wout van Aert?
Nee. Want als we dan Wout van Aert erbij pakken. Ik vind hem nog niet... Ja, en dat klinkt gek wat ik nu ga zeggen, maar ik vind hem niet overtuigend. Ik heb niet het idee dat hij onantastbaar is. En we hebben vorig jaar op het WK gezien dat het niet helemaal ging zoals het moest. En ook het jaar daarvoor was hij heel sterk, maar net niet sterk genoeg. Ik vrees dat na zijn klassieke campagne en een hele goede tour, die derde vormpiek net niet hoog genoeg gaat zijn om wereldkampioen te worden. Jij bent dan type om het te noteren?
Ik heb het inderdaad. Staat opgeschreven, Jurie. Nee, kijk, het is... Ik ben vooral ook heel erg benieuwd naar hoe die wisselwerking gaat zijn in de ploeg. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk altijd wel een heikel punt geweest. Hoop kapitein, eigenlijk wat we bij de Nederlandse vrouwen hebben gezien, speelt zich nu ook af bij de Belgische mannen. Wout van Aert, Evenepoel. Nou, ze hebben nu in ieder geval volmondig ja gezegd, bij wijze van huwelijk, dat ze gaan samenwerken. En dan is het wel het sterkste blok. Ja, sterker nog dan Frankrijk in de breedte. En ja, ook wel sterker dan Nederland in de breedte. Maar ik denk wel dat die twee andere landen, Frankrijk en Nederland, het wel wat makkelijker kunnen gaan uitspelen. Het is alleen de vraag, wie gaat rijden? Ik weet nog dat we vorig jaar, of het jaar daarvoor was in ieder geval Frankrijk, wat al heel vroeg de knuppel in het hoenderhok gooide. Echt opvallend vroeg, door Roman op kop te zetten. Ik ben heel benieuwd wat die... Nederland, gaan we weer terug naar Amerika, die toen heel vroeg al... eigenlijk de hele koers het gewicht in handen ging nemen. Dus ik ben vooral echt benieuwd naar het tactische spel. Ja. En kijken of daar gaat in het plan van België te schieten. Of dat mogelijk gaat zijn.
Ja, ik ben dus heel benieuwd. Want iedereen weet dat Van Aert zijn sprint heeft. Dus Evenepoel moet ergens de finale gaan openbreken. En dan is gewoon heel simpel de vraag. Lukt het hem op weg te rijden op Mount Pleasant of niet? Frankrijk, dat is het enige land dat met 9 renners mag starten, omdat ze de verdedigend wereldkampioen in de ploeg hebben. Frankrijk moet zorgen dat ze iemand hebben die Evenepoel countert. Eigenlijk wat ze vorig jaar ook gedaan hebben. Alleen heeft Evenepoel wel mogelijk één heel goede bondgenoot. En die bondgenoot heet Tadej Pogacar. En Pogacar is na een hele zware afmattende koers echt heel rap. Maar ik denk toch niet dat hij het risico gaat nemen om met al die andere snelle mannen die zo'n koers aan kunnen naar de streep te rijden. Want dan is zijn kans aanmerkelijk kleiner. Maar als hij op 50 of misschien wel 60 of misschien wel 70 kilometer voor het einde samen een wagonnetje gaat spannen met Evenepoel. Ja, Evenepoel zal denken, die peer ik er nog wel af, want ik ben heel sterk. En Pogacar zal denken, die gaat met mij doorrijden en ga ons maar eens terughalen. En die taak, vind ik, ligt bij Frankrijk. Die hebben niets voor niets Benoît Cosnefroy ingevlogen. Die was ook vorig jaar degene die eigenlijk heel vroeg al opende. Op volgens mij al 180 kilometer voor de streep. Of 140 kilometer, nou wil ik vanaf zijn. Het kan best zijn dat hij dat dit jaar opnieuw moet gaan doen. Om dus die aanval van Evenepoel dan wel Pogacar voor te zijn. Laporte achter de hand te houden mocht het een sprint worden. En Alaphilippe eigenlijk als vrije vogel. Want ja, je weet toch niet hoe die is. Misschien is hij wel helemaal niet goed. En dan hebben ze ook nog, en dat vind ik een hele belangrijke schaduwkopman. Eigenlijk de vierde kopman in die ploeg waar niemand het over heeft. En dat is Valentin Madouas. Die een hele goede tour reed. Ook in de ronde van Luxemburg. Oké, is natuurlijk geen WK-niveau. Ja. Maar heel goed was. 2 ritten won. Ja, dat is nu net zo'n renner die onder de radar van de grote toppers rijdt. Maar die al, heb ik al vaak gezegd in podcast, al een aantal jaar echt tegen die echt grote doorbraak zit aan te hikken. En dat is nu net een renner die van alle tactieken, want iedereen weet dat Evenepoel gaat, iedereen weet dat er renners zijn die wachten op een sprint. Dat is nu net zo'n renner die tussendoor kan muizen en dat Frankrijk gaat zeggen, jongens, haal hem maar.
Ja, ga ik helemaal in mee. Ik vind van alle outsiders of dark horses is Madouas wel degene die daar de stipt op één staat. En daarachter kom je dan wel in de categorie al als een Fred Wright bijvoorbeeld. Kijk, en nog even één keer terug naar vorig jaar terugblikkend. Daar had België natuurlijk eigenlijk fout gemaakt door Evenepoel niet zijn gang te laten gaan. Hij heeft toch altijd, maar zeker toen hij ook weg was, heeft hij moeten blijven rijden toen hij in dat groepje zat. En dit jaar gaat... En dat is de manier hoe Evenepoel moet winnen. Want die kan het niet op een sprint laten aankomen. Die moet in een finale wegspringen. Om maar met een klein groepje aan te komen. En dan is het een sprint van stervende zwanen na 200, bijna 270 kilometer in waarschijnlijk slecht weer. Dus dat zijn wel hetzelfde. Evenepoel moet weggaan. Wout van Aert kan wachten. Maar daarvoor vond ik, denk ik, dat hij ook wel zijn lesje in Quebec heeft geleerd. Hè? De eerste wedstrijd die Cosnefroy won in Canada. Ja, daarin bleef hij ook wachten. Daar zat Laporte, moest overbruggen. En toen was het ook wachten. Ja. En het kwam te laat. Ja. Dus ook voor Van Aert. Ja, daarvan weten ze ook, daar moeten we niet mee naar de streep gaan rijden. Hij weet, ze gaan niet met mij naar de streep rijden. Ja, mijn advies aan Van Aert zou toch graag zijn. Gok. En ga vroeg meekoersen.
Ja,
ik denk dat dat de enige manier gaat zijn.
Dat denk ik ook.
Om wat te doen. En laat het dan maar aankomen op Van Aert, Evenepoel, Alaphilippe, Van der Poel, Matthews en Girmay. Dan hebben we de zes echte topfavorieten. Ja. Dan maar naar de streep toe gaan en kijken wie daar het sterkste het sterkst gaat zijn.
Ja, nee, dat ben ik 100% met je eens. Want iedereen verwacht dat Evenepoel vroeg gaat. Ik denk dat ze bij België zullen beslissen, oké, we wachten tot de allerlaatste keer Mount Pleasant. En dan is het all-out attack. En als je weg bent, dan heb je nog 7 kilometer tijdrit. Dan ben je weg, als je alleen bent. Raak je niet weg, dan is Van Aert daar nog. En kunnen we het op die manier spelen. Maar ik denk juist dat België heel lang gaat wachten. Puur omdat iedereen verwacht dat ze vroeg gaan.
Ja. Of... En dan... Of dan moet iemand een wonderdag hebben. Ik bedoel, is Evenepoel met de benen van Vleuten in Harrogate? Ja. Heel vroeg aangaan en wordt het dan tactisch uitgespeeld? Maar bedenk ook, hè, we hebben nog Australië, het thuisland. Als je kijkt naar die ploeg, Matthews als kopman, Schultz, Plap, O'Connor, Hindley, Hausler, Durblich, Clark... Dat is ook een ploeg die wel de hele dag op kop kunnen gaan rijden. En ik denk in een thuisland. Het zou mij niet verbazen als je hun de eerste uren gaat zien. Ook al puur alleen al om het feit dat ze in eigen land rijden. En zichzelf wel eventjes willen tonen.
Nou ja, en wat ik dus vond...
Met een van de favorieten
in
het team.
Ja, klopt. Nee, ik ben dus, dat weten de meeste mensen al heel lang gecharmeerd van Michael Matthews. Vind ik een van de beste renners ter wereld. Maar we weten niet van wie zilver pakt, want dat zal Matthews doen. Die wint namelijk niet zo heel
Of Van Aert, hè? Of
ja,
Van Aert.
Ja, dus dat wordt nog een beetje drummen. Maar goed, we hebben wel eens een keer een gedeelde podiumplek gezien op een WK. Dat was toevallig ook in Australië. En toevallig won Matthews dat WK. Toen hadden we alleen een gedeelde derde plek. Weet je nog wie dat waren?
Poeh. Nu je het zegt. Hij won daar het belofte WK en ging toen naar Rabobank. Nee, ik ga zo meteen heel hard ja zeggen. Ja. Maar het staat me niet meer bij.
Tweede was John Degenkolb op dat WK in Geelong. En gedeeld derde, ze konden het niet zien op de fotofinish, Taylor Finney en Guillaume Boivin.
Aha.
Oh ja, komt hij nu. Eigenlijk had ik die verwacht nu, Maxime.
Nou, ik moet me... Finney, ja, maar Boivin, dat stond me echt niet meer bij.
Nee, nou ja, die stonden dus samen op het podium. Nou goed, dat zal bij Van Aert en Matthews niet het geval zijn. Maar ja, Matthews moet dus wachten. Is niet bang om te koersen en is natuurlijk heel snel. Wat ik wel vond, ik heb hem gezien in die ploegentijdrit en voornamelijk daarna op het podium. Wat staat die ontzettend scherp, zeg. Daar zit helemaal niks, geen grammetje vet te veel aan.
Ja. En bedenk... dat hij met Roglic, of met Pogacar, natuurlijk ook nog een privébondgenoot heeft.
Ja.
Zijn boezemvrienden, zo kunnen we ze wel opschrijven. Trainen heel veel samen in Monaco. En met verder heel veel andere trainingsgenoten heeft Pogacar niet. Nee. Dus dat kan zo diep in de finale natuurlijk ook nog wel wat... Wat gaan zijn.
Nou ja, wat ik dus vermoed, Pogacar zal er heel vroeg aan moeten beginnen. Ik had ook, wat ik zei, contact met een aantal renners. En eigenlijk is iedereen het er wel over eens dat er drie renners zijn die de prijzen zullen verdelen. Mits Pogacar geen gekke solo van tientallen kilometers eruit gooit. Maar die zal dus heel vroeg moeten gaan aanvallen. Maar ja, ook bij Pogacar geldt, als die niet wegkomt, dan kan inderdaad wel eens de situatie ontstaan dat, wat jij zegt, Michael Matthews er in één keer een nou ja, luxe knecht, doe je hem eigenlijk mee tekort, maar een extra kracht erbij krijgt.
Ja. Eén ding, gewoon uit het belang van een mooi WK, maar dat hoop ik ieder jaar, en dat hopen denk ik de meeste wielerfans, zorg maar dat zo snel mogelijk de favorieten geïsoleerd zijn en dat het een mooie 1-op-1, 1-tegen-1 strijd gaat worden, waarin alle kopmannen, en want we hebben het in Nederland nog niet eens over Mollema. Nou goed, die kent dat nog niet het allerbeste WK. Maar ook Van Baarle, als je ziet hoe die Ronde van Vlaanderen tweede werd en in Roubaix won. Ja, dat zijn dat soort situaties zijn ook nog allemaal mogelijk. Hè? Dat toch de renners van de tweede lijn er met de zegen vandoor gaan. Ja. Maar ik hoop vooral op een mooi WK, wat al heel vroeg begint. En waar gewoon een 1-op-1 strijd gaat zijn. Ik heb nog wel, nog de afsluiting, een mooie prijsvraag voor een voorspelling. Als jij weet wie de winnaar is, of wie jij denkt dat het WK gaat winnen, dan kan je dat doorgeven. Op Wielenflitsgave komt er een bericht waarin je deze vraag kunt beantwoorden. Wie denk jij dat het WK gaat winnen? En dan maak je kans op kaarten voor de Ride with the Pros. Dat is zondag 23 oktober. De Nederlandse Loterij is daar ook hoofdpartner van. Dan krijg je de kans om een toertocht te rijden. Ja, met de Nederlandse sterren die je ook op het WK gaat zien. Een aantal daarvan zullen gaan deelnemen. Tijmen Arendsman, Nicky Terpstra hebben hun deelname al bevestigd. Renners van DSM, van Jumbo-Visma doen daar aan mee. Ride with the Pros, georganiseerd door de Nederlandse vakbond voor wielrenners, de VVBW. Nederlandse Loterij is hoofdpartner van. En wij met Wielenflits en Ride Magazine zijn dat ook. Dus wij gaan er ook zijn en gaan daar waarschijnlijk ook eens een live podcast opnemen. Goed. Wie wint het WK is de vraag. Geef je antwoord door en maak kans op startbewijzen.
Ondertussen het laatste nieuws wat net binnendruppelt. Ik zal hem voorlezen. Een tweet van de KWU. Heel fijn nieuws uit Wollongong. Annemiek van Vleuten rijdt zaterdag de wegwedstrijd op het WK. Dus wat we aan het begin van deze podcast besproken hebben, van Vleuten gaat de factor zijn. Terugkomend op wat jij net zegt, dat je hoopt op een heel lang WK wat al vroeg lospast. Je hebt een medestander.
En die heet Juri Eindsen?
Nee, die heet Mathieu van der Poel. Die gaat er namelijk volledig vanuit dat het van heel ver gekoerst gaat worden. Daar heeft hij eigenlijk zichzelf op ingesteld. En dat dan dus inderdaad de beste wint. En ja, we hebben het eigenlijk nog niet echt over hem gehad. Maar is wel in heel goede doen. Dat zie je eigenlijk aan alles. Vorige week hebben we al behandeld dat hij echt heel scherp staat. Nou, zijn cijfers zien er ook heel indrukwekkend uit. Hij was gewoon goed in die ploegentijdrit, in de mixed relay. Wat ik wel opvallend vond, toen ik hem voor het eerst hoorde, dat was afgelopen dinsdag, toen klonk hij verkouden. En ik hoorde de Sposa-commentatoren zeggen voor de mixed relay dat hij met zijn neus trok. En dat als hij dat doet, dat hij dan dus heel goed is. Maar ik klonk toch een beetje verkouden. Dus ik weet niet of dat juist dat hij daarom heel goed was, of dat hij zijn neus gewoon eigenlijk nog moest ophalen. Maar aan de andere kant, absolute topvorm en ziek worden, dat gaat op een heel dun scheidslijntje. Dus het kan wel eens zo zijn dat Van der Poel in blakende vorm steekt, wat we dus vorige week inderdaad zeiden. En ja, dan hopen we maar om het cirkeltje rond te maken met het best gelezen bericht van deze week, dat we volgende week kunnen zeggen, Mathieu van der Poel is wereldkampioen geworden. De eerste Nederlander sinds, Maxime?
Sinds Joop Zoetemelk.
In?
1985.
Heel goed, klasse.
En titel, vandaag ging alles goed.
Ja, precies.
Goed, Juri. Jouw naam?
Alberto Bettiol.
À la op zijn Ronde van Vlaanderen.
De laatste weken heb ik die in actie gezien. Die is onwaarschijnlijk goed. Heeft tussen neus en lippen door een paar keer meegesprint her en der. Best indrukwekkend voor zijn doen. En dat is nu, net als Madouas, zo'n renner, als die wegrijdt, destijds ook op de Paterberg en op de Oude Quaremont in de Ronde van Vlaanderen, waarvan iedereen dacht, oké, die halen ze nog wel. Die gaan ze niet halen, want in Radio Peloton gaat het over drie namen voor zondag, of over vier namen voor zondag. Van der Poel, Van Aert, Matthews en deze Alberto Bettiol. En ik ga daarom inzetten op Bettiol, want, nou ja, wat ik zeg, die heb ik de laatste week in actie gezien, is heel goed, maar blijft, slim als hij is, onder de radar vliegen. Dat deed hij ook voor die Ronde van Vlaanderen destijds. Maar in de documentaire van Sporza die we daarna hebben gezien, de Ronde van Vlaanderen 100 zoveel, hoor je in al die ploegleiderswagens, toen Bettiol wegging, daar gaat de winnaar. Want die was zo sterk in koers de laatste weken. Terwijl we dat aan de buitenwacht, ja, dan hebben we dat helemaal niet gezien. Dus ja, als ik dan toch voor iemand mag gaan, ik verwacht namelijk dat er te veel, de favorieten te veel naar elkaar gaan kijken, op een gegeven moment gaan gokken op die sprint, en dat Bettiol eigenlijk al gevlogen is op dat moment.
Goed, mijn naam is Tadej Pogacar. Die gewoon 1-op-1, 1-tegen-1 gevecht, en vervolgens in een sprint van de stervende zwanen toch de sterkste blijkt te zijn. Juri, we gaan er een punt achter zetten, want anders zijn wij nog niet uitgepraat als ze zondagochtend al over de finish zijn gekomen. Op Wielerflits lees je ondertussen de voorbeschouwing op zowel de mannenwedstrijd als de vrouwenwedstrijd. In het programma en uitslagenbericht kun je zien hoe laat de wedstrijden starten en finishen. Maar het is vooral een toch wel bindend advies. Zet dat wekkertje dit weekend toch maar eventjes wat vroeger. Want het gaan mooie wedstrijden worden. Dit was de Wielerflits podcast voor deze week. Volgende week dan zijn we terug. En hebben we op een hele hoop vragen uit deze podcast. Ik hoop een bevredigend antwoord gekregen. Geniet van het WK. En graag tot de volgende keer. Dag.